NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over radiorelevante medische en aanverwante onderwerpen, welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Pieter Eshuis. Fijn dat
op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Zelf kan ik me nog heel goed herinneren de overheidscampagne Drank maakt meer kapot dan je lief is. Deze slogan is eigenlijk een spreekwoord en waarschuwt voor de schade die drank kan veroorzaken aan zowel fysieke als mentale gezondheid, met consequenties voor relaties en de maatschappij als geheel. Het wordt ook vaak gebruikt in de context van problemen zoals relatiebreuken, verlies van baan, gezondheidsproblemen en verslaving. Bijna 40 jaar na de start van deze overheidscampagne ligt hier voor mij het proefschrift Uncorking a Healthier Generation, met de subtitel De preventie van alcoholgebruik en alcoholintoxicatie onder adolescenten. Het is een lijvig boekwerk, ruim 230 pagina's, wat vorige maand is verdedigd in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit door Louise Pigeot. Ik mocht daarbij zijn en ik was daar behoorlijk van onder de indruk. Daarom spreken we haar nu bij ons hier in de studio met deze jonge artsonderzoeker over haar onderzoek en de resultaten daarvan. Louise Pigeot is opgeleid in het LUMC en is momenteel ANIOS, kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam. En voor de luisteraars, ANIOS betekent arts niet in opleiding tot specialist. Van harte welkom, Louise.
Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
Nou, dat vinden wij ook.
Ja.
We hebben een volle studio, we hebben twee gasten er ook bij. Dus ja, er is veel aandacht voor dit onderwerp. Dus
nou,
dat klinkt hartstikke goed. Op de dag van jouw promotie publiceerde de Volkskrant een interview met jou, met de allesomvattende titel Wat bezielt coma-zuipers? Jongeren worden wakker in het ziekenhuis met een luier aan. Die kwam goed binnen, moet ik zeggen. Was dit jouw onderzoeksvraag? Wat bezielt coma-zuipers?
Ja, dus daar begon het wel mee. Ik ben verbonden inderdaad aan Stichting Jeugd en Alcohol. In het Reinier de Graaf ziekenhuis zit dat. En dat is opgericht door professor Nico van der Lely. Dat is een kinderarts die zich eigenlijk al heel lang inzet tegen de alcoholexcessen bij jongeren. En dat is iets wat eigenlijk steeds vaker voorkwam begin deze eeuw. En dat is ook de reden waarom hij dacht, nou, hier moeten we wat mee. En is die stichting opgericht, zijn er allerlei nazorgpolyklinieken, preventie opgericht. En uiteindelijk ook de wetswijziging bewerkstelligd om de leeftijd van 16 naar 18 te krijgen voor laag alcoholische dranken. En we vonden het natuurlijk super interessant om te kijken, nou, hoe ziet die populatie er over de tijd uit van jongeren die in het ziekenhuis belanden met een alcoholvergiftiging? En hoe ziet de populatie er überhaupt uit in Nederland? Zien we nou dat die alcoholwetswijziging effect heeft gehad? Dus er waren heel veel vragen die voor ons relevant zijn om te onderzoeken en de preventie eigenlijk nog beter op in te kunnen richten.
Ja, je noemt jongeren. We hebben als subtitel, noem je adolescenten. Ja. Omschrijf even, wat is precies dan de definitie daarvan?
Ja, dus adolescent is eigenlijk een beetje de overgangsfase naar volwassenheid. En in mijn studie heb ik gekozen om de leeftijd onder de 18 te gebruiken. Omdat ik echt wil kijken naar de jongeren die alcohol drinken op een illegale manier. Want je mag natuurlijk niet drinken onder de 18. En hoe we die kunnen bereiken met preventie, dat vind ik het meest interessant. En dat zijn natuurlijk ook de jongeren die binnen de leeftijdscategorie van een kinderarts vallen. En de afdeling waar ik op werk.
Ja, en je hebt in jouw, zeg maar, voor jouw onderzoek voor dit proefschrift heb je onder andere data geanalyseerd van een grote studie waaraan ruim 52.000 Europese kinderen tussen de 15 en 16 jaar oud meedoen. Wat waren de leerpunten die je bij wijze van spreken verrassend zou willen noemen?
Ja, dat was inderdaad onze studie waarin we keken naar drinkmotieven. Dus de redenen dat die jongeren alcohol drinken. Dus dat is super relevant, omdat je wil natuurlijk preventie inrichten om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken. Dus dan moet je wel weten, wat zijn nou de redenen voor hun om te drinken? Dus we hebben gekeken in inderdaad een vragenlijst die is afgenomen in 15, 16-jarigen in 16 Europese landen. Wat was voor jou, als je hebt gedronken in het afgelopen jaar, de reden dat je dronk? En eigenlijk was het in al die 16 landen was er echt consensus. Want Al die jongeren gaven aan, het allerbelangrijkste reden dat wij drinken is omdat we het leuk en gezellig vinden. Dus echt een soort positieve associatie die ze hebben met het drinken van alcohol. Dus dat is het allerbelangrijkste, ook op Europees niveau, om je op in te stellen voor die preventiedoeleinden. En je hoort altijd heel veel ouders zeggen van, ja, nee, mijn kind drinkt om groepsdruk. Dat ervaren ze heel erg, anders horen ze er niet bij. Terwijl dat eigenlijk de minst voorkomende reden was die de jongeren aan dat onderzoek benoemde.
Dus een belangrijke uitkomst hiervan is eigenlijk ook straks voor eventuele nieuwe aangepaste preventieprogramma's.
Ja, en preventieprogramma's zijn natuurlijk heel belangrijk, maar ik denk om dit aan te pakken dat ook alcoholmarketing heel belangrijk is. Dat wordt natuurlijk nu nog best wel in Nederland zien het heel veel om je heen. Langs de sportvelden, maar ook spotjes op tv. Je ziet sluikreclames in films en series. Allemaal die associatie eigenlijk in stand houden. Want alcohol is iets gezelligs, het hoort erbij. Het is iets feestelijks. En als je die alcoholassociatie continu maar om je heen ziet als jongere, ja, dan ga je daarin geloven. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om aan te pakken. En daarbij zijn ouders natuurlijk ook heel belangrijk. Er is een overheidscampagne geweest, Zien drinken, doet drinken. Die ouders eigenlijk helpt zich te realiseren dat hun voorbeeldgedrag heel belangrijk is. Dus als jij je ouders altijd op een gezellig moment alcohol ziet nuttigen, dan ga je dat ook bedenken. Oh, dat moet er blijkbaar bij om het leuk te hebben, om het gezellig te hebben. En dan wordt dat ook een associatie in jouw hoofd. Dus het zijn eigenlijk meerdere pijlers waar je op kan inspelen om dit probleem aan te pakken.
Ja, dat is een probleem. En het probleem wordt alleen nog maar erger op het moment dat je ook over intoxicatie gaat praten. Dus wat we net mee begonnen, de coma-zuipen. Mm-hmm. En nou weet ik dat er in de recente cijfers van 2023... zagen we dat er ruim 1000 minderjarigen werden opgenomen in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging. Waarom richt jij je heel specifiek dan ook op jouw focus op deze adolescenten met betrekking tot alcoholpreventie?
Ja, ik denk dat dit de meest risicovolle populatie is. Want dit zijn natuurlijk de kinderen die dusdanig veel drinken dat ze uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. En wij hebben dus ook een alcoholpolykliniek om die jongeren te vervolgen en ook hulp te bieden. Zowel door een kinderarts als een psycholoog en ook nazorgtrajecten aan te bieden. En wat we eigenlijk zien in die populatie is dat ze ook heel veel risico hebben op het drinken van veel alcohol. Ze hebben bijvoorbeeld familieleden met al alcohol- of drugsproblematiek. Er wordt veel thuis gedronken. Ze hebben ouders vaak dronken gezien. Ze hebben heel veel andere risicofactoren, dat ze vaker ook al drugs hebben gebruikt, vaker roken, vaker al seksueel actief zijn. Dus we zien gewoon, dit is een beetje een topje van de ijsberg aan risicovolle jeugd die uiteindelijk ook zo'n alcoholexces hebben. Dus we willen ons juist daarop richten van hoe kunnen we het voor hun nog beter ervoor zorgen dat hun dit niet overkomt. En we vinden het ook heel interessant om dat breed te trekken over de hele populatie. Maar initieel is het onderzoek begonnen om ons echt op hun te richten.
Oké. In jouw proefschrift noem jij intoxicatiepreventie. Kan je uitleggen wat je met deze term bedoelt?
Ja, dus dat is denk ik een beetje te maken met wat we net al bespraken. Dus intoxicatie, dat is eigenlijk een alcoholvergiftiging. En dat is dus de jongeren die dusdanig veel alcohol drinken dat ze bijvoorbeeld niet meer bij bewustzijn zijn, dat ze van hun fiets afvallen en in het ziekenhuis belanden met bijvoorbeeld een hersenbloeding of een gebroken arm. Dus eigenlijk de reden dat je in het ziekenhuis belandt met een alcohol met alcohol voor die jongeren. En hoe kunnen we dat nou voorkomen? En dat is denk ik heel belangrijk om, dus wat ik net al zei, je op meerdere verschillende facetten daarop in te spelen.
Ja, nou heb jij gekeken naar interventies. Dat heb je ook bestudeerd, onderzocht. Welke interventies bleken in jouw studies het meest effectief?
Dus de interventie die wij doen is de alcoholpolykliniek. Dus dat is dat nazorgtraject waar ik het net al over had. Dus op het moment dat jongeren worden opgenomen met de alcoholintoxicatie, dat is vaak in de avond en in de nacht, dan worden ze opgenomen op de kinderafdeling. En de volgende ochtend wordt er dan al samen met een pedagogisch hulpverlener met hun een vragenlijst ingevuld en hebben ze een gesprek met een kinderarts. En dat wordt ook een beetje het golden hour genoemd, omdat het dan heel veel indruk kan maken voor een jongere. Daar hebben ze het vaak ook nog over, dat ze opeens wakker werden in het ziekenhuis, inderdaad met die luier aan, dat ze eigenlijk helemaal niks meer ervan weten. En dan worden ze vervolgens dus gemotiveerd voor dat nazorgtraject. En by far de meerderheid komt daar ook naartoe. En dan hebben ze een gesprek met de kinderarts, waarin de schadelijke effecten van alcohol nogmaals worden besproken En bij een psycholoog wordt er ook gekeken met gedragsvragenlijsten. Wat ligt hier aan ten grondslag? En kunnen we jou helpen in toch weerbaarder worden om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Dus dat is denk ik super belangrijk. En we zien ook, als we die jongeren volgen over de tijd, dat het alcoholgebruik voor zo'n nazorgtraject, dus ook voordat ze de alcoholvergiftiging hebben, echt een stuk hoger ligt dan in hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Maar als we het over de tijd vervolgen, dat ze worden vervolgd door ons op het nazorgtraject, zien we dat ze minder alcohol drinken dan hun leeftijdsgenoten en ook minder schadelijke hoeveelheden drinken. Dat noemen wij dan binge drinken. Dus dat is meer dan 5 glazen op een avond. En dat neemt over de tijd met name heel erg af. Dus dat is heel mooi, denk ik.
Ja, en we hebben het nu elke keer over jongeren. Mm-hmm. Maar is er nog een verschil tussen jongens en meisjes met betrekking tot, nou ja, wat jij net ook noemt, binge drinken?
Ja, we zien eigenlijk dat meisjes die komen wat jonger in de puberteit. Dus daarom zien we ook vaker bij de jongere leeftijdsgroep meer meisjes en bij de oudere leeftijdsgroep meer jongens. Maar overal, de populatie onder de 18 is een beetje 50-50.
Dus nou weinig verschil.
Ja.
En zijn er nog, is er ook nog een rol die er speelt van sociale normering en groepsdruk die blijkt uit jouw resultaat van je onderzoek?
Dat is dus die drinkmotivenstudie waar we het net al even over hadden. Daaruit bleek dus dat dat eigenlijk niet zo'n heel groot effect heeft. Maar dat inderdaad wel heel vaak wordt gezegd dat dat effect heeft bij ouders. Nu hebben wij ook in die studie gevraagd, wat was voor jou de belangrijkste reden om te drinken? Dus zou het nog wel kunnen zijn dat het een rol heeft gespeeld, maar dat die minder groot was dan bijvoorbeeld het drinken omdat je het gezellig vindt? Dus dat blijft altijd een beetje gissen. Maar als ik de jongeren ook op de alcoholpoli spreek, dan hoor ik met name inderdaad dat soort redenen van, ik vind het leuk, ik had het gewoon eigenlijk helemaal verkeerd ingeschat. Ik wist helemaal niet hoeveel 1 alcoholische eenheid was. En opeens weet ik eigenlijk niks meer. Ben ik opgehaald door de ambulance en werd ik wakker in het ziekenhuis. Dus er speelt ook heel weinig. Er is heel weinig kennis bij die groep. Dus daar moeten we ook op inspelen.
Ja. En wie zou er nou goed kunnen helpen in? Ik denk aan ouders, ik denk aan scholen, ik denk aan misschien zelfs gemeentes. Sterker nog, ik denk ook nog misschien aan de centrale overheid.
Ja.
Heb je daar naar gekeken?
Ja, dus we hebben inderdaad gekeken naar wat zijn de meest effectieve manieren om dit goed in te richten. Je hebt bijvoorbeeld in IJsland het IJslandse preventiemodel, waarin ze eigenlijk een soort community-based approach hebben. Dus dat is eigenlijk vanuit de gemeentes wordt er gekeken naar wat is binnen deze gemeente, wat zijn beschermende factoren voor de jeugd. En daar wordt heel erg in geïnvesteerd. Dat er bijvoorbeeld buurthuizen komen, dat er sportverenigingen, dat er eigenlijk allerlei dingen worden ingericht om ervoor te zorgen dat de jongeren geen alcohol en drugs gebruiken en juist heel erg gefocust wordt op die positieve dingen. Dus dat is heel erg goed. Daar zijn ze van het Trimbos Instituut in Nederland nu bezig om te kijken of dat kan worden uitgerold hier naartoe, naar Nederland. Maar ook vanuit de overheid is het heel belangrijk dat er wordt gefocust op 3 belangrijke pijlers. De prijs van alcohol moet omhoog, de beschikbaarheid van alcohol moet omlaag en de marketing moet worden verboden. Dus dat zijn echt de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin ik eigenlijk in mijn onderzoek daar me echt bij aansluit.
Heel goed. Ja, we hoorden Dax, een Canadese rapper, die met het nummer Dear Alcohol, een nummer dat direct de relatie met alcohol in een destructieve kracht aanspreekt.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. We hebben het vandaag over alcoholgebruik bij adolescenten en bespreken dit met dokter Louise Pigeon. Zij is arts, opgeleid in het LUMC en recentelijk gepromoveerd op dit onderwerp. We hebben uitgebreid gesproken over jouw onderzoek. En dat zal waarschijnlijk ook gaan leiden tot hopelijk preventieprogramma's. Wat vind jij? Moeten die verplicht worden, die preventieprogramma's? En zijn daar zeg maar ethische aspecten ook waar beleidsmakers rekening zouden mee moeten houden bij verplichte preventieprogramma's?
Ja, we hebben nu op dit moment in Nederland al een aantal preventieprogramma's op middelbare scholen. Blijf Fris. Dat is van het Trimbos Instituut is dat opgezet. En dat zijn meerdere lessen die worden georganiseerd in de klas. Ook gecombineerd met een ouderavond voor ouders. Dus ik denk dat dat heel goed is om de bewustwording beter te krijgen. Om meer kennis te verspreiden. Dat is denk ik hartstikke goed. Verder worden er bartrainingen al gegeven op hockeyclubs, handbalverenigingen, voetbalclubs. Om eigenlijk mensen bewust te maken van dat ze achter de bar echt geen alcohol moeten schenken aan minderjarigen. En dan wordt er ook aandacht besteed aan dat je bijvoorbeeld als sportvereniging best wel afhankelijk bent van je barinkomsten. Omdat je subsidies best gekort zijn de afgelopen jaren. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, voor overheden om ook te realiseren als ze alcoholpreventie op een sportvereniging goed willen inrichten. Dat ze op een andere manier die sportverenigingen financieel tegemoet moeten komen. Om ervoor te zorgen dat ze minder afhankelijk zijn van hun alcoholverkopen. En dus ook beter zullen handhaven om geen alcohol te schenken aan minderjarigen. En verder, ja, vanuit de overheid, we hadden het er net al even over, de Wereldgezondheidsorganisatie, die beveelt dus aan om de prijs van alcohol omhoog te doen, de beschikbaarheid omlaag te doen en er ook voor te zorgen dat de marketing wordt verboden. En dat zijn drie hele belangrijke pijlers die ook worden aangedragen door jongeren die wij hebben geïnterviewd op de alcoholpolikliniek. Als je nou aan hun vraagt, oké, ik maak jou minister van Volksgezondheid, wat zou je dan doen om jouw leeftijdsgenoten te beschermen? Vinden ze allemaal best moeilijk hoor. Maar heel veel zeggen wel, we zien eigenlijk alcohol overal voorbij komen. Als we op TikTok zitten, op de sportvereniging, bij de Formule 1, bij de Champions League. Overal wordt het met alcohol gevierd, zo'n moment dat er wordt gewonnen. Dus eigenlijk zien we het de hele tijd. Dus dat moet weg. We kunnen er eigenlijk ook heel makkelijk aan komen, aan alcohol. Dus dat moet ook moeilijker worden. En verder vinden ze het ook. Ja, dus hebben ze heel erg die associatie van het is leuk, het is gezellig. Dus dat moet echt met marketing worden ingeperkt.
Ja. Er gaan heel veel vragen nu door mijn hoofd heen. Want ik zie een enorme associatie ook bijvoorbeeld met het roken. Hè, en alle activiteiten die daar naar voren te komen. Maar ik bijvoorbeeld ook zeg maar de effectiviteit van zo'n preventieprogramma. Ik denk nog aan Nix 18. Hè.
Ja.
Heeft het wel gewerkt? En gaat het ook werken? Hoe meten we overigens dit soort preventieprogramma's?
Ja, dus ik heb inderdaad gekeken naar, in 2014 is die alcoholwetswijziging ingegaan van de leeftijd van 16 naar 18 voor laag alcoholische dranken. En dat is toen gecombineerd met die Nix 18 campagne om meer bewustwording te creëren. En wat je ziet over de tijd is dat er wat betreft de alcoholintoxicaties, dus echt die vergiftigingen in de ziekenhuizen, dat eigenlijk een beetje is afgevlakt de hoeveelheden. Het steeg heel erg. En na die wetswijziging lijkt het te zijn afgevlakt. Dus we hebben nog geen daling, maar nou ja, het wordt in ieder geval niet meer. En we zien wel dat die jongeren die worden opgenomen met een alcoholvergiftiging echt ouder zijn. Dus dat is denk ik wel positief. Maar nog steeds zijn ze er natuurlijk wel. Maar als je kijkt in de algemene populatie, dat is een onderzoek van het Trimbos Instituut die ze op middelbare scholen doen. Daar kijken ze naar, als we nou gewoon jongeren interviewen, wanneer hebben zij voor het eerst alcohol gedronken en hoeveel drinken ze in de afgelopen maand? Dat de leeftijd dat ze alcohol drinken stijgt en dat hoeveel ze hebben gedronken in de afgelopen maand ook echt daalt. Dus dat zijn denk ik ook twee hele mooie dingen die we over de tijd echt zien veranderen. Dus ik denk zeker dat het effectief is, maar dat er nog wel winst te behalen is.
Ja, nou had je net het voorbeeld van sportkantines die natuurlijk ook met zeg maar toch een conflict hebben als alcohol gaat dalen. Je hebt het over scholen. Dat relateer ik dan weer met ook zeg maar het beleid van gemeentes in deze. Nou komt er volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, dus het zou zomaar een heel mooi speerpunt kunnen zijn. Wat zou je de gemeentes mee willen geven om dit onder de aandacht te brengen? Is misschien geen populair onderwerp. Aan de andere kant, als je naar de toekomst gaat kijken, is het natuurlijk wel van belang dat zeg maar jongeren gezond verder opgroeien in deze.
Ja, het is superbelangrijk. En we weten gewoon dat alcoholgebruik jong in je leven echt gerelateerd is aan veel meer problemen later in je leven. Ook op het gebied van alcoholgebruik. Maar ook meer dan 200 ziektes en 7 verschillende soorten kanker zijn gewoon gerelateerd aan alcoholgebruik. Dus je wil die jongeren beschermen dat ze later in hun leven hier hopelijk geen last van zullen krijgen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om het op de agenda te zetten. En ik hoop juist door op dit soort plekken aanwezig te zijn en door interviews te geven, dat er steeds meer bewustwording voor komt. En wij willen allemaal zeker meedenken vanuit Stichting Jeugd en Alcohol, vanuit Veiligheid NL, vanuit Trimbos Instituut, om dit ook op gemeentelijke basis goed in te richten.
Ja, en ik zoek eigenlijk nog naar echte kapstokjes, hè, waar zo'n gemeente echt daadwerkelijk het kan doen. Bewustwording is mooi, maar er is meer nodig dan alleen bewustwording, volgens mij. Toch?
Ja, nee, het zit hem in inderdaad die preventie middels bewustwording, maar ook, denk ik, strenge regels en goed handhaven. Dus dat je echt, we weten in sportkantines dat er maar 22% van de jongeren onder de 18 wordt gecontroleerd als ze alcohol halen. Dus meer dan 75% krijgt het gewoon mee. En als dat continu maar blijft doorgaan, ja, dan normaliseer je alcoholgebruik op zo'n sportvereniging binnen zo'n gemeente. Dus daar moet gewoon echt meer, meer regels worden goed. Die regels die zijn er eigenlijk al, maar die worden gewoon niet nageleefd. Mm-hmm. Dus daar moeten vaker BOA's langskomen om dat te controleren. Dan moet een barvergunning kunnen worden afgepakt. Moet in horeca goed worden gecontroleerd. Er moet eigenlijk op allerlei verschillende plekken gewoon duidelijkheid komen. Dit is hoe wij het doen in deze gemeente. Ik denk dat handhaving daar echt het makkelijkst is om dat nog beter aan te pakken.
Ja. Zou het ook kunnen omdraaien? Heb je bijvoorbeeld in jouw onderzoek nog nagekeken naar, bij wijze van spreken, positieve resultaten van hoe je dit zou kunnen managen, kunnen sturen.
Een beetje beschermende factoren bedoel
je? Ja, je noemde net IJsland als voorbeeld. Maar een andere kant, op het moment dat mensen nu gaan praten over handhaving, BOA's en dat soort dingen meer, is vaak een negatieve connotatie. Ja. Connotatie is een gedrag. Dus wat dat betreft denk ik dat het verstandig is om ook nog na te denken over iets wat heel positief kan werken.
Ja, dus op andere manieren erover nadenken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren een superleuke jeugd hebben zonder dat daar alcohol bij betrokken is? Door feesten te organiseren, door buurthuizen voor alcoholvrije feesten te hebben, maar ook om jongeren toe te laten onder de 18 en met elkaar een leuke avond te hebben. Want je hoort nu toch vaak dat die jongeren eigenlijk nergens naartoe kunnen. Dat ze in een kroeg nog niet naar binnen mogen. Dan een beetje gaan hangen op straat. Dus daar moeten goede en leuke alternatieven voor komen. Zodat zij ook weten dat het leuk kan zijn zonder alcohol. En dat is iets wat je echt met de gemeente inderdaad goed kan inrichten.
Ja, nou heb ik... Ik noemde het Volkskrant interview aan het begin van onze discussie. Daarna heb jij volgens mij nog heel veel interviews gegeven. En je gaat nog veel meer interviews gegeven. Wat waren de reacties?
Ja, het is leuk. Dat iedereen kan hierover meepraten en heeft wel een voorbeeld. Of heeft wel een soort verjaardagsvraag, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus het speelt. En dat is denk ik heel relevant. Dus ik hoop dat het nu ook bij de overheid gaat spelen. En dat we echt verschil kunnen gaan maken.
Nu noem je de overheid. We weten dit nu allemaal. Wat denk je dat de overheid zal gaan doen? Of laat die alvast zich horen?
Die laat zeker al wel wat van zich horen. Dus dat is heel erg leuk. Maar ik denk dat ze uiteindelijk met die drie pijlers die ik net al noemde, dus de beschikbaarheid van alcohol omlaag, de prijs omhoog en de alcoholmarketing verbieden, dat echt de allerbelangrijkste speerpunten zijn voor hun.
Ja. En wat gaan ze daar iets mee doen, denk je?
Nou, ik hoop het. We wachten het af met het nieuwe kabinet. Maar ik ga me in ieder geval veel aankloppen om dit te bewerkstelligen.
Dus jij hebt een afspraak gemaakt met de informateur al, of niet?
Ik kan er helemaal niks daarover zeggen. Maar we zijn in ieder geval wel bezig om dit verder uit te rollen.
Je begrijpt, ik probeer een scoop te creëren. Dat, maar goed, het staat in ieder geval op jullie radarscherm.
Zeker, zeker.
Nu is het wel zo dat we zitten nu in november. De feestdagen staan voor de deur. Als je nou één concrete stap zou moeten aanbevelen voor de luisteraars, wat ze moeten doen. Zeker als het een bijdrage is aan preventie. Wat zou jij daarover zeggen?
Ja, dan zou ik toch denk ik terug willen slaan naar de campagne Zien Drinken, Doet Drinken. Dus wees je bewust van je eigen alcoholgebruik als ouder. Om ervoor te zorgen dat jouw kinderen niet altijd alcohol zullen associëren met leuke, gezellige momenten. Maar probeer ook te stimuleren dat alcoholvrije drankjes op dit soort momenten ook feestelijk en gezellig zijn. En zelf dus het goede voorbeeld te geven.
Ja, dus alcoholvrij is in feite de nieuwe norm moet gaan worden.
Ja, waarom is dat iets niet leuks of niet lekkers? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee, en er is gelukkig heel veel en steeds meer aanbod daarvoor.
Klopt, ja. Dus dat is alleen maar hartstikke fijn.
Ja. Nou, dat was het helaas alweer, Louise. Ik heb denk ik wel een stuk of 10, 15 vragen moeten overslaan in verband met de tijd. Het is zo ontzettend leuk om met jou te praten. Maar we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Heel veel dank aan mijn gast Louise Pigeau en succes met je vervolgopleiding. Want daar ga ik wel even vanuit als kinderarts. Voor ons op zondag wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. Dus blijf luisteren naar NH Gooi Spreekuur.